De schriftlezing voor deze middag vindt u opnieuw in de eerste zendbrief van de apostel Petrus. Nu het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10.
Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsheid en nijdigheid en alle achterklappingen. Als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen. Indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is, tot welke komende, als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift: zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. U dan die gelooft, is hij dierbaar, maar de ongehoorzamen wordt gezegd: de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgenen die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden.
Het woord Gods dat wij deze middag willen overdenken in deze uren van nabetrachting vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte 1 Petrus 2 en daarvan de versen 9 en 10, waar Gods woord onze tekst luidt: maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. We hebben vanmorgen avondmaal gevierd. De koning der kerk zelf was in ons midden, en de schatten en rijkdommen lagen uitgestald op de tafel, en alleen door het geloof waren deze heilsweldaden te aanschouwen. Hebt u er vanmorgen iets van mogen proeven? Hebt u als zo'n heilbegerige aangezeten, begerig naar de redelijke, onvervalste melk? Bent u met de nood van uw ziel en de schuld van uw leven toegetreden tot hem die alleen heil kan zenden? O, dan hebt u mogen eten en dan hebt u mogen drinken uit die milde heilsfontein. Dan was het werkelijk een oase op de pelgrimsweg. Dan was het een rusten aan het vaderhart. En dan was het in uw ziel: hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En zo hebben we vanmorgen het sacrament van het heilige avondmaal mogen vieren. We hebben het gezien, er zijn die aangekomen zijn, die aangezeten hebben en gebruik gemaakt hebben van het sacrament. Anderen zijn achtergebleven. En nu zijn de aankomers niet goed omdat ze aangekomen zijn, en de afblijvers niet verkeerd omdat ze afgebleven zijn. Ach, wij zien aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. We weten dat Kaïn en Abel beide een offer bracht aan de Heere. Abel bracht een offer van de eerstgeborene van zijn schapen. En Kaïn van de vrucht van het land. Maar God zag Abel en zijn offer wel aan. Maar Kaïn en zijn offer zag hij niet aan. En dat God het offer van Abel wel aanzag, dat hield niet daarmee verband dat zijn offer kostelijker was. En de gaven die hij aan de Heere wijde, beter waren dan die van zijn broer Kaïn. Nee, de Heere keek eerst naar het hart en daarna naar het offer. Uit welk hart kwam het voort? Wat was het verborgen motief? Wat was de drijfveer waarom ze tot de Heere naderde? En dan zag hij in het hart van Abel zijn eigen werk. Het werk van Gods genade. Maar dat werd in het hart van Kaïn gemist. En daarom zag hij zijn offer niet aan. En zo heeft de Heer dan ook ons vanmorgen gadegeslagen. U die aanzat en u die afbleef. En wat voor ons veel al verborgen is, dat lag voor de Heere opend en bloot. De Heere heeft de diepste motieven gezien bij het aankomen, maar ook wat er in uw hart leefde toen u afbleef. Hij weet waar het u werkelijk om te doen was. Was het u te doen om de Christus, om de genade en de barmhartigheid des Heren. Hij weet of u geen andere grond hebt om op te staan dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Maar hij weet ook of het slechts gewoonte of bijgelovigheid was. Maar ook in het afblijven heeft de Heere u gezien. Hij weet wat u weerhield. Of het werkelijk is dat u de Heere niet kent, dat u nog buiten de verzoening met God in Christus voorbij leeft, of dat u te veel op uzelf zag. U zat weer zo vol van andere dingen. U ging zo op in de dingen van deze wereld, zodat u meende dat aan zijn tafel voor u geen plaats was. Ach, u bemerkte dat uw kleed zo vol vlekken en zoveel ongerechtigheid was, dat u meende niet tot de koning te kunnen naderen. En zeker de heiligheid van die koning vereist ook dat we heilig voor hem zouden leven. Maar aan de andere kant vergat u dat hij een genadig en een barmhartig God is. Hij eet en drinkt met tollenaren en zondaren. Nee, we hoeven ons niet eerst op te knappen voordat we geschikt zijn om aan zijn tafel te mogen aanzitten. Dan is toch altijd weer de grond in zichzelf zoeken. Dat is toch altijd weer buiten het offer van de Heer Jezus omgaan. Dan zoeken we toch in onze gerechtigheid, in onze werken, in onze vroomheid. Maar dat anker, dat moet overboord. Buiten onszelf, in Jezus Christus, daar ligt de grond voor de zaligheid. In dat volbrachte offer, in die algenoegzame offer al naar het kruis, daar kan de grootste der zondaren terecht. En er is vergeving en verzoening in het bloed van de Heere Jezus Christus. En u die alsmaar afblijft, u die van de ene avondmaalsviering tot de andere zegt de vrijmoedigheid te missen, hoe lang moet de Heere nog op u wachten? Hoe lang moet dit nog voortduren? U kunt zich daarin bouwen op eigen gerechtigheid. O, wanneer wordt dat trotse hart nou eens verbroken? Wanneer gaat een mens nou eens buigen voor die allerhoogste majesteit? Wanneer komt hij eens met een verbroken hart en een verslagen geest? U bent welkom. Het ligt niet aan Gods kant. Het ligt aan de onbekeerlijkheid van ons hart en van ons leven. En daarom, wacht toch niet langer. Maar zo hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen. Maar als u mocht aankomen als een mens die verlegen was om Gods genade, ach, dan mocht u daarin weer bevestigd worden. Misschien niet op dat moment zelf. Ach, de Heer is niet aan tijd of plaats gebonden. Het kan vooraf. Het kan ook achteraf. Het kan ook in de nabetrachting dat de Heer overkomt. En dat de Heer zijn vriendelijk aangezicht over ons doet lichten. Maar de Heer heeft u vanmorgen in zijn liefdeshart doen blikken. Hij heeft in de tekenen van het gebroken brood en de vergoten wijn betuigd dat al uw zonde en al uw schuld vergeven is. Om de verdiensten van de Heer Jezus Christus. Ach, wat heeft die parel geschitterd. En wat is die dierbaarheid van Christus, die kostbaarheid, vanmorgen naar voren gekomen. Gemeente, we gaan u weer afsluiten. We staan op van de avondmaalstafel. En het leven wacht weer. En de taak roept weer. En we willen dat doen ook bij het woord van God, wat we zojuist gelezen hebben. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priester, door een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zult verkondigen de deugden die u geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonder. Wellicht eertijds geen volk, nu Gods volk, eertijds niet ontfermd, maar nu ontfermd geworden. We bedienen u het woord van God en we spreken tot u over de heerlijkheid en de roeping van Gods kerk. We letten op hun heerlijke staat, hun dure roeping en hun zalige toekomst. De heerlijkheid en de roeping van Gods kerk. Een heerlijke staat, een dure roeping, een zalige toekomst. In het voorafgaande heeft Petrus gesproken over de Heer Jezus in het beeld van de levende steen. En hij heeft over de gelovigen gesproken als die levende stenen die op hem gebouwd werden. En zodat ze samengevoegd werden tot een geestelijk huis, tot een heilige tempel. En dat ze een plaats mochten ontvangen in dat gebouw dat naar Gods gemaakt bestek in eeuwigheid zou reizen. En daarbij was die hoeksteen van onuitsprekelijke waarde. Dat houdt het gebouw bij elkaar. Dat geeft vastheid, dat geeft hechtheid, dat geeft zekerheid. Maar gij, en dan komt er ineens een tegenstelling. Maar gij, en daar bedoelt de apostel mee de nieuwgeboren kinderkens die zeer begeerig zijn naar de redelijke, onvervalste melk. Maar gij, en u weet, en onze jongens en meisjes weten dat als een tegenstellend voegwoord, dat geeft de keerzijde aan, het tegenovergestelde. En waar staat dat maar gij in vers 9 tegenover, wel in het voorafgaande wat we lezen in vers 8. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Dat woordje gij, dat staat dus tegenover de ongehoorzame. In de tijd van Petrus, en niet alleen in de tijd van Petrus, alle eeuwen door, tot vandaag aan de dag toe, zijn er mensen die ongehoorzaam zijn. Mensen die zich stoten aan de levende steen Christus en aan de prediking van die levende steen. De Joden bijvoorbeeld, die ergerden zich aan het woord van Christus. Die mannen die bij Mozes in de leer gingen en voor wie het was gebod op gebod en regel op regel. Ze zochten goden wel behagelijk te zijn. In nauwgezette wetsbetrachtingen meende langs die weg, langs die ladder, de zaligheid te kunnen beërven. Maar dwars daartegen in gaat de evangelieverkondiging van de Heer Jezus niet uit de werken der wet, maar door het geloof alleen. En daar hebben ze zich aan gestoten, daar hebben ze zich aan geërgerd. En ze hebben hem uitgeworpen. En ook de Grieken, die vonden het maar dwaasheid. Moet je nou verlost worden door zo'n bloedende man aan het kruis? Het is toch de dwaasheid gekroond? Welk normaal denkend mens kan dat aanvaarden? Een gemeente, het is ook een waarschuwing voor onszelf. Want die gezindheid van de Laodicense, die wordt nog altijd gevonden. Ook in onze gemeenten, in onze kerken. Die Laodicense die meende dat ze rijk en verrijkt waren en geen ding gebrek hadden. Maar de Heere heeft het ontmaskerd en ze getoond. En laten zien hoe jammerlijk, ellendig, arm, blind en naakt ze zijn. Gemeenten, dat terwijl ze zoveel jaren al onder de prediking gezeten hebben. Terwijl dat evangelie zo menigmaal tot hen gekomen is. En de liefelijkste nodiging heeft hun hart niet in beweging gebracht. En de ernstigste roepstemmen, ze hebben er zich onder verhard. Die onbewogen blijven. En hoe vaak is dat woord dan niet gebracht? En wat heeft dat nou uitgewerkt in uw leven? Kunt u het en mag u het met Jeremia zeggen? Ik ben overreed. En overreed geworden. Gij hebt mij overmacht. Is dat woord u al eens te sterk geworden? Hebt u al gecapituleerd? Hebt u de wapens al leren inleveren? Hebt u al tot God geroepen? O God, wees me de zondaar genadig. O gemeente, nog altijd klinkt dat woord. Maar er is ook een volk waarvan de Heere zegt, maar gij. En dan geeft hij een paar trekken weer waaraan dat volk te herkennen is. En hij gebruikt daarbij een viervoudige aanduiding. Een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Het wordt allemaal in het enkelvoud gezegd. Geslacht, volk, priesterdom. En nog een keer volk. Maar een volk bestaat niet uit één. En een geslacht bestaat ook niet uit één geslacht. Maar meerdere families die vormen een geslachtslinie. En zo ook een priesterdom. Waren meerdere priesters die dienden in de tempel van de Heere. En bovendien, deze beelden worden door de apostel allemaal aan het Oude Testament ontleend. Want het is niet voor het eerst dat God dat van zijn volk zei. Als u de geschiedenis leest van Israël aan de voet van de Horeb, waar God zijn verbond vernieuwde, waar hij zijn wet afkondigde, toen heeft hij het ook gezegd, gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. Dat God van het Israëlische volk, het volk der Israëlieten. Maar Petrus die brengt het ook van toepassing op de Nieuwtestamentische gemeente. Een uitverkoren geslacht, En dat laat zien waar dat nou begonnen is in hun leven. Eigenlijk zeg ik niet goed, maar dat laat zien waar het begonnen is voor ze begonnen te leven. Het is in de eeuwigheid al begonnen, toen er van hen nog geen sprake was. Het is van eeuwigheid af begonnen. Toen heeft God hen al lief gehad. Toen heeft de Heer in zijn liefde al tot hen uitgegaan. En waarom heeft dat volk, de Heer, dat volk lief gehad? Omdat er toch nog iets in dat volk was wat hem aangenaam was. Omdat zij zich toch onderscheiden van de andere mensen van deze wereld. Was het toch nog liefde tot de Heer en zijn dienst? Waren ze trouw in het onderhouden van zijn geboden en inzettingen? O, allerminst. Hij moet het zeggen, ik heb u niet gekozen vanwege de veelheid van onderdanen. Waarom heeft God dan dat volk lief gehad? Omdat hij redenen uit zichzelf genomen heeft. Hij kon het niet doen om Israël, maar omdat hij God is. Zo is het begonnen met Israël. En zo begint het met iedere zondaar. Hoe komt het dat we tot genade komen? Hoe komt het dat de Heer ons hart wil bearbeiden tot zaligheid? Wel, dat is nou vrucht van de eeuwige verkiezing. Hij heeft van eeuwigheid gedachten des vredes gehad en niet des kwaads. En dat gaat hij nu in de tijd uitwerken. Hij roept ze tot de zaligheid. Hij brengt ze toe. Hij vergadert ze uit het ganse menselijke geslacht. Het is een volk door de Heere verkoren. En de tweede aanduiding, dat is een koninklijk priesterdom. In de tempel zijn priesters aan het werk. Het volk is een priesterdom. Ze zijn door de Heere geroepen om dienst te doen in het heiligdom. Ze brengen offers. Maar ze zijn tegelijkertijd ook koninklijk. Het is duidelijk dat die priesters dienst doen in het heiligdom. Maar je zou ook kunnen zeggen dat het ook een paleis was. De God die deze priesters dienen is tegelijk de koning. En bij wie deze dienaren in staat staan, ze dragen iets van de koninklijke heerlijkheid. Ze zijn onderscheiden, niet dat ze beter zijn dan de andere mensen. Maar God heeft ze afgezonderd. Je behoort mij toe. Je bent mijn onderdaan. Ik heb het over je te zeggen. En dan is het ook een heilig volk. Nee, dat is geen volk van zondeloze en vlekkeloze mensen. Die geen gebod overtreden en geen zonde doen. Oh, het is een volk van zondaar, maar toch heilig afgezonderd van de wereld, de Heere toegewijd tot zijn dienst. En ze hebben de roeping om heilig te leven. Zijt heilig, want ik ben heilig. Geroepen tot de zaligheid, maar ook geroepen tot heiligmaking. En het is ook een verkregen volk. Een volk dat hem ten eigendom is. Hij heeft ze geroepen uit het Ur der Galdeeën. Hij is in verbondsrelatie getreden met dat oude bondsvolk. En nu heeft dat volk dat verbond duizendmaal verbroken. Maar de Heer is er getrouwen geweest. Hij laat niet varen wat zijn hand begon. Dit is het volk dat ik mij geformeerd heb. Ik heb dat volk voor mezelf gemaakt. En waarom heeft hij ze voor zichzelf gemaakt? Omdat ze zo'n lof zouden verkondigen. Omdat ze tot eer van hun schepper zouden leven. Daartoe waren ze toch ook geschapen. Toen God ze stelde op de schepping. Toen hebben ze een mond gekregen om God lof te zingen. Ze hebben een tong om hun schepper groot te maken. Maar de zonde is in de wereld gekomen. En die lofzang is verstomd. En de mond van de mens is gesloten. En hij gebruikt de tong in de dienst van de ongerechtigheid en van de zonde. Maar nu gaat God dat volk weer vernieuwen, herscheppen. Een volk dat mij leert dienen en vrezen. Gemeente, wat hooggestemde woorden. Moeten we eens indenken dat de ouderling van de gemeente, van de geloven in de verstrooiing, aan wie Petrus deze brief gezonden heeft, die brief in het midden van de gemeente voorleest. Dat een ouderling opstaat en die zegt tot de gemeente: ik heb een brief van Petrus ontvangen. Ik zal hem jullie voorlezen. En als u dan bedenkt in welke omstandigheden deze mensen leefden. En wat voor mensen dat waren. En ik bedoel het vanuit sociaal oogpunt. Gemeente, ze waren in verdrukking, in vervolging. Hij heeft het over slaven die harde meesters moeten dienen. Die gekweld werden, die verdrukt werden. Ze zijn niet in tel. Ze worden met de nek aangekeken. Ja, vroeger was dat niet zo, toen ze nog meededen met de heidense feesten. En toen ze nog opgingen met in de dingen van die wereld. Ach, toen hadden ze van niemand last. Toen werden ze door niemand iets in de weg gelegd. Maar daar is een einde aan gekomen. Daar heeft de Heer een einde aan gemaakt. Want toen ze God gingen dienen en toen ze de Heer Jezus gingen belijden. En toen ze zijn naam gingen verbreiden. Ja, toen werd dat anders. Toen werden ze veracht en verguisd. Ze werden allerafschrapsel genoemd. En tot die mensen worden die woorden gelezen. Dat de Heere tot zijn volk zegt daar in de verdrukking, in de vervolging. Jullie zijn een uitverkoren geslacht. En wat de mensen ook van je zeggen. En hoe ze je ook behandelen. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterdom. Een heilig volk. Een verkregen volk. En ook al dragen jullie slavenkleren. En ook al draag je de ketenen van een slaaf. Ook al ben je niet geacht. Ook al word je verguisd. En met de nek aangekeken. Je bent een eigendomsvolk. Je hoort mij toe. Ik heb je gekocht en betaald. Met mijn dierbaar bloed. Ach, je zou kunnen zeggen. Nou, Petrus, mooie woorden. Je kan het allemaal prachtig zeggen. Maar wat blijkt ervan in de werkelijkheid? We staan midden in de strijd. Het is te mooi om waar te zijn. En toch, het is waar. En zo heeft de Heer ook vanmorgen tot zijn aangevochten en bestreden volk gesproken. Naar het hart van Jeruzalem. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. Dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Heeft de Heer het vanmorgen niet gezegd? Ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Je bent mijn volk. Je behoort mij toe. Ook al ga je in het zwart vanwege des vijands onderdrukking. Ook al zijn de belagers van binnen en van buiten. Heb u het gehoord, gemeente, dat de Heer zijn liefde verklaard heeft aan uw hart en leven. In de tekenen van dat verbroken brood en in die vergoten wijn. U behoort hem toe. Hij zal voor u zorgen. En niemand zal ze uit zijn hand rukken. O, wat bemoedigend, wat vertroostend. Dan schieten de tranen toch van ontroering in je ogen. Is dat echt waar, Heren? Mag ik tot uw volk behoren? U moest eens weten,
en getuigt zoveel tegen me. Al mijn zonden, al mijn ongerechtigheden, het kan toch niet waar zijn. Maar de Heer heeft het vanmorgen gezegd, zo waarachtig als ik leef, zo ik lust heb in de dood van een zondaar, maar hierin heb ik lust dat hij zich bekeren en leven. En jongens en meisjes, als je zo in de kerk gezeten hebt, ook al heb je geen avondmaal gevierd, dan zegt de Heer dat ook tegen jou en tegen jullie. God is bewogen met een verloren mensengeslacht. Hij doet niets liever dan zalig maken, dan je verlossen. Daarom zendt hij zijn dienstknechten uit. Daarom wordt het zaad voor het evangelie uitgestrooid in het midden van de gemeente. Al dat er nog een jongen zou zijn die de wereld vaarwel gaat zeggen. En die breekt met de zonde. Al dat er nog een meisje zou zijn die in de wegen van de Heere begeert te wandelen. En tegen de gelovigen in de verstrooiing ging het via de pen van Petrus. Maar hij doet dat nog door zijn dienstknechten ook vandaag aan de dag. Maar er is ook nog een ander doel. Waardoor Petrus dat zegt. Niet alleen om ze op te beuren. En om ze op te wekken, te bemoedigen. In het tweede gedeelte van onze tekst komt hij nog een keer terug op de identiteit van dat volk. Maar tussen het begin van vers 9 en vers 10 ligt nog een tussengedeelte. En daar ligt nu de dure roeping van Gods kerk. De dure roeping van Gods volk. Waartoe heeft de Heere ze nou opgezocht? Waartoe heeft de Heere ze toch geroepen? Opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat is nu het volk dat mij zal toebehoren, omdat ze me lof zouden vertellen. Niet alleen om zich te verheugen in de zaligheid, ook dat ook. Niet alleen te genieten van zijn zoete gemeenschap. Oh, dat mag bij tijden ook wel eens. En dat kan onder de predikingen, dat kan aan de tafel des Heren. Gemeente, maar het gaat in de eerste plaats en bovenal om werkzaam te zijn. Om het uit te dragen, om het te verkondigen. De lof des Heren, dat had God op het oog toen hij hen formeerde. Dit volk heb ik mij geformeerd opdat ze me lof zouden vertellen. Want dat heil dat moet bekendgemaakt worden. Dat moet doorverteld worden. En dat de Heere daar Israël mee bedoelde, dat hebben de vromen wel begrepen. Dan hoef je alleen maar het boek der Psalmen op te slaan. En dan hoor je van die mensen die de Heere toebehoren en hem in waarheid hebben leren kennen, dan hoor je dat volk des Heeren inderdaad zijn lof verkondigen. Ze zingen het uit en we mogen het nazingen, we mogen ermee instemmen, we mogen dat lied op onze lippen nemen. En natuurlijk was dat ook de bedoeling van David toen hij de muzikanten en de muziekinstrumenten een plaats gaf in de tempeldienst. Niet om het aan hen over te laten, dat zij de lof des Heren zouden bezingen, maar David heeft gezongen opdat het volk zou gaan meezingen. Opdat ze zouden gaan instemmen met dat lied. Opdat de lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Om het volk ertoe op te wekken, komt, maakt God met mij groot. En wat van het oude verbond nu geldt, dat brengt Petrus van toepassing op de gemeente, de nieuwtestamentische gemeente. En wat hebben ze dan te verkondigen? De deugden des Heren. Je kunt ook zeggen de volmaaktheden van God. De eigenschappen van God. U kent ze nog wel uit uw catechisatieperiode. Jongens en meisjes, het gaat weer beginnen. De catechisaties die gaan weer van start. En dan komen deze dingen weer aan de orde. Wat zijn de deugden van God? Weet je ze nog? Zijn eeuwigheid, zijn alwetendheid, zijn alomtegenwoordigheid, zijn almacht, zijn gerechtigheid, zijn heiligheid, zijn goedheid. Dan zijn er de mededeelbare eigenschappen, waar mensen ook iets van kunnen hebben. Maar ook de onmededeelbare eigenschappen van God, die alleen maar God worden toegeschreven. Die dingen die God van zichzelf bekend gemaakt heeft, met de bedoeling dat dat volk dat hem toebehoort die dingen ook verder bekend zullen maken. Ze weten van die dingen af. Ze hebben de werkingen van de Heer in hun hart gevoeld. Nee, ze hebben het niet meer van horen zeggen. En niet uit een boekje. Maar ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ze hebben het van de Heere mogen ondervinden. En dan gaat het voornamelijk om zijn barmhartigheid, om zijn goedertierenheid, om zijn genade, om zijn liefde. Het gaat speciaal om die deugden van God, op dat ge zoudt verkondigen de deugden des Heeren die u geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. O zeker, God heeft zich ook in de natuur geopenbaard. In de schepping komen Gods werken openbaar. En zeker die mogen ook bewonderd worden. Die mogen ook uitgedragen worden. Maar toch in bijzondere zin. Zijn genadewerk. Zijn liefde tot zondaren. De barmhartigheid van de Heere. Ze zijn uit de duisternis gehaald, daar weten ze van. Ze weten waar de Heer hen gevonden heeft, waar de Heer ze opgezocht heeft, waar de Heer ze vandaan gehaald heeft. En dat was in het land van dikke duisternis. En hoe zijn ze eruit gekomen? Ze zijn geroepen. De stem van God heeft weerklank gevonden. Zeker, hij was die roepende in de woestijn. Hij riep zijn volk. Maar velen sloegen die roepstemmen in de wind en gaven er geen acht op. Maar die roepstem heeft in hun hart weerklank gevonden. De Heer heeft die prediking willen heiligen, zodat ze toegebracht werden. En ze werden gebracht tot zijn wonderbaar licht. En toen je dat voor het eerst aanschouwde, weet u het nog? Die preek die u raakte, waar u niet los van kon komen. Die psalm die zo diepe indruk op u maakte. O, als je voor het eerst iets mag zien van die dienst van de Heer. Ja, dat kan al het water van de zee niet uit je ziel afwissen. O, was dat mooi, net als die blinde die nooit had kunnen zien, die nooit bloemen had gezien, die nooit de lucht had gezien, die nooit de bomen had kunnen aanschouwen, en toen die voor het eerst mocht zien, toen zijn ogen geopend werden, oh wat waren die bloemen mooi, en wat waren die bomen prachtig, en wat was die natuur schoon. Oh, wij zijn er al aan gewend en wij kijken er niet meer van op. Voor ons is het vaak zo vanzelfsprekend, maar als je ze voor het eerst ziet. En zal ze zo schoonheid mogen zien in de Heer Jezus en in zijn dienst. Ja, dan word je tot het licht gebracht. Dan moet de duisternis zwichten. Gemeente, dan zijn de dingen van Gods werk zo schoon en zo groot en zo mooi. Wel nu, dat gebeurt er met deze mensen. Petrus heeft het al eerder aangegeven. Toen had hij het niet over de duisternis uit het tot het licht komen, maar uit de dood tot het leven. Wedergeboren, oh, dat is hetzelfde. Dat is met hen gebeurd. En zou nu niet verwacht mogen worden. En zou dat niet een heilige plicht moeten zijn om dat aan anderen door te geven? Gemeente, dat moeten we niet overlaten aan mensen die ervoor geroepen zijn. Dat doen de dominees wel en de ouderlingen wel. Die zijn geroepen tot het ambt in Gods koninkrijk. Nee, u en ik. U die vanmorgen als een tafel gezeten hebt. U die ook onder Gods woord verkeert. Op ons rust. De dure roeping. Ach, dat was de verzuchting van Mozes al. Ach, dat al het volk des Heren profeten waren. Maar het is ook de bedoeling dat door de mond van een begenadigde zondaar de lof des Heren verkondigd wordt. En dan komt de apostel nog één keer terug op wat dat volk nu is. Nadat hij hen de dure roeping en de heilige plicht voorgehouden heeft, gaat hij nog even door in de geest, zoals hij dat aan het begin van vers 9 al deed. Ze zijn een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. En als je een beetje thuis bent in de Bijbel, dan weet u waar Petrus aan denkt. Hij denkt ongetwijfeld aan de profetieën van Hosea. U kent de profeet wel, die moest een vrouw van lichte zeden trouwen. Een ontrouwe huisvrouw. En ze kregen twee kinderen. En de ene, de dochter, werd genoemd Lo-Ruhama. Niet ontfermd. En toen een zoon geboren werd, toen werd hij genoemd Lo-Ammi. Niet mijn volk. En dat was een prediking, een levende prediking aan het volk van Israël. Israël had de band doorgesneden. En u zegt de Heer, wat jullie met mij gedaan hebben, dat ga ik nou met jullie doen. Hier hebben de bron van levend water verlaten. Ik zal je ook aan je lot overlaten. Je bent mijn volk niet meer. Eertijds geen volk. Nee, en dan staat er niet eertijds niet Gods volk, maar eertijds geen volk. Een gemeente, wat is geen volk? Dat is een groep mensen waar geen enkel structuur in gevonden wordt, waar de banden ontbreken, waar de regels gemist worden. Het is een losgeslagen menigte waar iedereen maar doet wat goed is in zijn ogen. Geen volk. Ze worden niet verbonden aan elkaar door een band van gemeenschap en van verbondenheid aan elkaar. Ze zijn losgeslagen. Ze zijn overgegeven aan de ongerechtigheid. En nu het evangelie, gemeente. Nu gaat God die namen veranderen. Nu gaat God tot Israël zeggen, ik zal niet meer zeggen Lo-Ruhama, maar Ruhama. Ik zal mij ontfermen. En niet meer Lo-Ammi, maar Ammi, toch mijn volk. Onbegrijpelijk, gemeente, wat een verandering. Wie had dat nou verwacht? Dat van die Klein-Azië, die Joden in Klein-Azië, dat zouden ter harte nemen. Mensen in allerlei goddeloosheid. Moet u het eerste deel van hoofdstuk 4 maar eens lezen. En als de apostel daar even op terugkomt, hoe het vroeger in hun leven was. Wie had verwacht dat zulke mensen nog toegebracht zouden worden? En toch vergadert God uit het ganse menselijke geslacht. En Petrus die laat hier twee foto's zien. Hij laat eerst een foto zien van hoe het geweest is. Geen volk. Aan de ongerechtigheid overgegeven. Gemeente, en daarnaast die andere foto. Nu wel mijn volk. En op zo'n foto laat Petrus zien hoe nu de geestelijke werkelijkheid onder het volk geworden is. Eerst geen volk. Gemeente, begrijpt u wat de hel is? Waar geen verbanden meer zijn, waar geen liefde meer is, waar geen vriendschap meer is. Waar de mens hatende is en elkaar hatende. Ja, er zijn alle verbanden verbroken. Er is de mens liefhebbers van zichzelf die alleen maar uit zijn op hun eigen belang en op hun eigen voordeel. Ja, zo zagen ze eruit in Gods ogen. Maar nu Gods volk, nu is aan die toestand een einde gekomen. Nu zijn ze een uitverkoren geslacht, een heilig volk, een koninklijk priesterdom, een verkregen volk. Ze hebben afstamming gekregen. Ze zijn nu in een huisgezin ondergebracht. Al die zwervers die ontheemden en die van elkaar vervreemden. Ze zijn in een huisgezin bijeengebracht. En weet u hoe we dat noemen, gemeente? Dat is nou de gemeenschap der heiligen. Die eenzelfde vader hebben. En eenzelfde oudste broer. Waar de liefde woont. Daar gebiedt de Heere zijn zegen. Daar is verbondenheid aan God en aan Christus. Dat is het volk van God. Wat een verandering. Wat een ontzaglijke verandering. Eertijds geen volk en nu Gods volk. Vroeger geen ontferming. Ja, je was wel diep ellendig. Je was wel in grote nood. Je had er zelfs geen erg in. Je vroeg niet om hulp en heil. Maar nu gaat de Heere zich aan dat volk verbinden. Hij heeft er zijn zoon voor over gehad die weggestoten is in de diepte van de godsverlating. Hij was Gods zoon niet meer. Hij wilde zich niet meer met zijn zoon inlaten. Hij heeft al de deuren voor hem dichtgedaan. Hij heeft hem overgegeven in de godsverlating. Opdat er weer een volk zou zijn dat hem zou dienen. Nu weer ontfermd. Het evangelie kwam. Dat evangelie is de boodschap van Gods barmhartigheid. En daar weten we van die ontfermingen Gods gemeente. En als we werkelijk weten van dat die nieuwe gemeenschap, dat volk van God, dan weet je ook waar je vandaan gehaald bent. Dan weet je ook van die oude foto. En ja, dan zegt de apostel, bekijk dat nou maar eens. Vergeet dat niet waar de Heer je vandaan gehaald heeft. Israël, Jesaja zegt het tegen Israël, dat ze niet mogen vergeten de rots waaruit ze gehouden zijn. En de holligheid van de bornput waaruit ze gegraven zijn. Vergeet toch niet waar je vandaan komt. Vergeet niet waar God je vond. Vergeet niet waar in de ellende waarin je jezelf gestort had. Vergeet niet de onmogelijkheid die er was om jezelf te verlossen. Kijk nog eens naar dat oude portret. En gemeente, hoe is dat nu? En daar is ook die tweede foto. Eertijds geen volk. En nu Gods volk, eertijds niet ontfermd en nu ontfermd geworden. Eertijds vreemdeling voor God in je hart. Ik kende geen schuld en gevoelde geen smart. Nu Gods volk. Gemeente, zou je dan niet in aanbidding aan zijn voeten terechtkomen? Zou dan niet in verwondering het uitroepen? Heere, wat een wonder dat u naar mij heeft willen omzien. Wat een wonder, Heere, dat u nog uw genade aan mij heeft willen bewijzen. Nee, dat is niet vanzelfsprekend. Maar dat is de grote goedigheid van God. Maar nu zijn er ook mensen die maar één foto hebben. En dat is de foto van hun verleden. Toen God tegen ze zei: niet mijn volk, geen volk, niet ontfermd. En dat is nooit anders geworden, dat is altijd hetzelfde gebleven. Ze hebben maar één foto in hun, tot hun beschikking. Het is niet eertijds geen volk en nu Gods volk. Nee, het is eertijds geen volk en nog steeds geen volk. Vroeger niet ontfermd en nog steeds niet ontfermd. Vroeger duisternis en nog altijd duisternis. Gemeente, als dat zo is, waarom roept u dan niet tot God die leeft en leven aan mijn ziel geeft? We kunnen er geen van alle buiten. En het zal, en zal het echt met ons zijn, dan moeten we tenminste twee foto's gezien hebben. Van mijn eertijds en van mijn nu. En dat is alleen door Gods genade. We hebben avondmaal gevierd, gemeente. De dis des verbond stond aangericht. God in Christus heeft zich aan ons geopenbaard. Gemeente, hij heeft het gezegd vanmorgen: gij zijt mijn volk. Ik heb je gekocht en betaald. Je bent mijn eigendom. Niemand zal ze uit mijn hand drukken. Dan kunnen de stormen opsteken. Dan kunnen de golven ons overspoelen. Dan kunnen de vijanden lagen leggen. Dan kunnen ze alles bedenken. Maar geen nood. O, veilig in Gods hoede, veilig achter dat bloed, veilig achter de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. O gemeente, wordt toch als levende stenen gebouwd tot dat geestelijke huis, op dat ene fundament Jezus Christus. Weet u waar dat op uitloopt? Dat loopt uit op de eeuwigdurende lofverheffing van het Lam Gods. Dat loopt uit op de eeuwige zaligheid. En dan mogen Gods kinderen zijn deugden naar hartelust verkondigen. Dan zal er nooit meer de disharmonie zijn van de zonde. Dan zal er nooit meer eigen eer, eigen vlees of wat dan ook tussenkomen. Dan zal het eeuwig zijn, jezelf totaal verliezen in de eer van de drie enige God, om de deugden te verkondigen van hem die u geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Beminnaars van de Heer, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade. Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Amen.